Er is een hele stapel vragen gekomen. En die gaan allemaal over het onderwerp, dus... Ja, dat is heel goed. Ik heb het getal 33 genoemd in het begin van mijn inleiding. En daar is een conclusie uitgetrokken. Wat bedoelt u eigenlijk met die 33 jaar? Die periode van 33 jaar is voor mij nieuw. En hoe zit het? Is dat een soort reinigingsperiode? Of, nou even, allerlei vragen. Antwoord is, dat is de leeftijd van onze Heer Jezus. Hij heeft 30, toen hij 30 jaar was, begon hij met zijn omwandeling. En toen heeft hij vrijwel 3 jaren zijn omwandeling gehad. En toen hij stierf was hij dus 33 jaar. En ik bedoel ermee te zeggen, wij weten niet precies wanneer hij begon. Of dat het jaar 0 was, of het jaar 1 was, daar is al discussie over. En vervolgens weten we niet eens of het inderdaad wel het jaar 0 zou zijn geweest. Ik bedoel, het kan net zo goed het jaar 30 zijn geweest. Of het daarvoor. Nou ja, ik bedoel, wij weten nooit exact aan te geven wanneer die 1000 jaren die dan nog komen, precies zouden moeten komen. We hebben daarvoor geen exacte datum. Dat heb ik ermee bedoeld. En die 33 heb ik alleen maar aangereikt om u aan het denken te zetten en te zeggen, moest luisteren, je moet dus ergens beginnen, maar begin je dan bij de geboorte van de Heer Jezus of begin je dan bij het sterven van de Heer Jezus? En als je bij de ene of de andere datum begint, dan nog weet je niet zeker of het het jaar 0 is, het jaar 1 is enzovoort. We weten het echt niet. Dus we moeten voorzichtig zijn. Wel dat het ongeveer zo is. En als we het dan vandaag over 2006 hebben, ja, dan kun je net zo goed zeggen, er zijn 2000 jaar verstreken. Maar dat zou in theorie ook nog een poosje kunnen doorgaan tot het jaar 2030. Snap je wat ik komt er nu over? Of is het nog allemaal een akkeladabber? Aha. Ja, die term heb ik niet zo gebruikt vanavond. Nou, ik ken die gedachte ook niet. Vanaf het moment dat de gemeente weggaat, opgenomen wordt naar de Heer toe, is er een periode. Dan gaat er een jaar komen, jaar uit het boek Daniël, van 7 jaren. Of die periode van 33 jaar dan komt, is volstrekt onduidelijk. Daar hebben we geen body voor. En ik begrijp wel een beetje waar het vandaan komt. Het komt dus uit het boek Daniël, waar dan over 1260 dagen wordt gesproken enzovoort. En dan 1290 en dan 1335. Maar dat zijn dagen, dat zijn nog geen jaren. Dus we hebben geen enkele grond om te zeggen dat nadat de gemeente zou zijn weggegaan, er dan nog een periode komt. Dat er een periode van 7 jaar gaat komen die, voor kenners even, als de laatste jaarweek van het boek Daniël wordt aangeduid, dus de laatste week uit Daniël 9, periode van 7 jaar, echt, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen hoor, dat is echt zo, want de grote verdrukking duurt 42 maanden, 3,5 jaar, 1260 dagen, 3,5 jaar, of tijden, en een halve tijd, 3,5 jaar, die periode valt binnen die ene week van 7 jaar. Waar die grote verdrukking precies zit, helemaal aan het eind, of een beetje verder naar het midden, weet niemand. Moet je ook loslaten. Moet je ook durven zeggen, heren, dat heb u in uw hand, dat weten wij niet precies. Daarom is het voorspellen van een dag absoluut onzin. Dat kan niet. Dat is mijn overtuiging. Maar anderen hebben wel een datum genoemd, heel precies. Maar een periode van reiniging wordt verondersteld. Dus dat er een soort reinigingsperiode zou zijn nadat de gemeente weg is. Dat er wel iets bijzonders aan de hand is, zal duidelijk worden. Want God geeft een geest van verootmoediging, van genade en van gebed in Israël. Maar daar kom ik nog later op terug. Voor wie is het vrederijk bestemd? Wij zijn er dan toch niet meer. Nee, ik probeerde u duidelijk te maken dat u er niet bent. Althans, niet hier op aarde bent. Ik probeerde u duidelijk te maken dat op dat moment Israël op aarde is. En dat op dat moment schapen en bokken, volkeren, op aarde zijn. En dat de Heere zijn rijk gaat geven, zijn zegen gaat geven aan al die mensen die dan hier op aarde leven. U en ik, wij zijn in de hemel, we horen bij de Heer Jezus. En als hij komt om hier op aarde te gaan regeren, gaan wij met hem regeren. Wat ik niet meegenomen heb vanavond, dat durfde ik niet meer, want ik denk het wordt te veel, is dat u ook nog mee gaat regeren. Want u krijgt dan gezag over 10 steden, denk ik. En anderen over 5 steden. En ik heb mezelf ook al een stadje uitgezocht. Ja, en sommigen hebben studies meegemaakt, dat is Schaaphok. Ja, bestaat. Tussen Slochteren en Kolham en Harkstede. 2 boerderijen en 1 kerk. That's it. Ik heb altijd gewenst om daar burgemeester te zijn. Goed salaris en ik had niks te doen. Maar Schaaphok is voor mij ongeveer de plek waarvan de... Nou nee, maar ik bedoel alleen maar te zeggen, iedereen heeft van de Heere dan een beloning gekregen en zal heersen met Christus. Betekent dat dat we dan weer terugkomen in Veenendaal of dat we dan terugkomen in Nederland? Nee, dat betekent het niet. Want het heersen vanuit de hemel is heel duidelijk bijbels om te onderbouwen. Michael was al koning, was vorst in Israël. Ook toen er geen koning was. Volgens het boek Daniël. En hij heerste, hij stuurde vanuit de hemel. En u gaat heersen met Christus. Dat betekent helemaal niet dat u lijfelijk hier op aarde zou moeten zijn. U kunt ook vanuit de hemel aansturen, heersen, sturen. En ik denk dat gebeurt. U en ik, die uit de hemel komen met de Heer Jezus, wij vormen dat nieuwe Jeruzalem als een kubus uit de hemel neerdalend. En we hangen boven de plaats waar de Heer Jezus is. En we zullen met hem heersen die 1000 jaren. We zullen met hem regeren. Met hem stuur geven aan dat plan van God. Body geven aan het plan van God. Om daar een geweldige zegen te brengen. Is het 7 jaar grote verdrukking of 3,5 jaar? Heb ik net al gezegd. Het is een periode van 7 jaar. En in die periode van 7 jaar valt de grote verdrukking. Die 3,5 jaar duurt. In Jesaja wordt er geprofeteerd over een grote snelweg tussen Irak en Egypte. Wanneer komt dat uit? Straks. Ik geloof stellig wat in de Bijbel komt uit. Voor mij helder. Hoe kan het dat alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben? Hoe dat kan, dat is de uitdrukking die de Heer Jezus bezigt in Matteüs 24, dat ze het teken van de Zoon des Mensen zullen zien. En het teken van de Zoon des Mensen zal alom gezien worden. Hoe? Nu, op het moment dat de Heer Jezus verschijnt op de Olijfberg, is dat en waarschijnlijk een gigantisch natuurverschijnsel. Dus dat zullen buitengewone dingen omheen hangen. Maar bovendien staan alle camera's op dat moment in Jeruzalem. Dat durf ik te zeggen, omdat van alle volkeren contingenten soldaten in Jeruzalem zijn. Omdat daar de finale slag plaatsvindt en de verhoging van het beest gefilmd moet worden. En daar is hij constant mee bezig geweest. Is hij 3,5 jaar mee aan het sleutelen geweest. Iedere keer moet dat beest eer krijgen. En dat moet gefilmd, dat moet de wereld over. Bijna Noord-Koreaanse toestanden of Chinese toestanden. Weet je, waarbij je die vergoddelijking vindt van leiders waar ze bejubeld worden. Ja, een klein stukje journaal als je vakantiebeurs nu, kun je boeken in Noord-Korea, maar je moet je houden aan een bepaald schema en je moet in elk geval een bloem leggen bij het graf van, dat moet. Of je het nou leuk vindt, dat moet. Dus je kunt wel Noord-Korea bezoeken, maar je moet in het systeem meegaan en je moet een buiging maken voor die man. Dus alle oog zal hem zien hoe dat kan, dat is en doordat dat een prachtig natuurverschijnsel is, hij komt met die gloriewagen van Ezekiel 1, met die prachtige, schitterende glorie van de hemel. En hij zal in Jeruzalem landen en ze zullen zien. Ook degene die hem doorstoken hebben, daarvan is de discussie nog lang niet verstomd. Want iedereen zegt dat het dan de Joden zullen zijn en ik weiger dat te geloven. Want de Joden hebben hem niet doorstoken. Dat hebben de Romeinse soldaten gedaan. Ze zullen zien op hem die doorstoken werd, is een veel betere vertaling. En dat betekent dus dat ze zullen zien hem die doorstoken werd. En dat hebben de volkeren gedaan. Dus volkeren, heidenen, in die Romeinse soldaat, de heidenen, de volkeren, die zullen dit zeker zien. Maar ook Israël zal dat zien. Zoals Thomas zijn hand mocht steken in die zijde, zo zal het ook in de toekomst gebeuren. Wat wordt er bedoeld? Wat wordt hier bedoeld? Aan het einde van het duizendjarig vrederijk. Daar ga ik de volgende keer over spreken. Dus daar ga ik nu over gaan praten, over Gog en over Magog en over alles wat er nog loskomt. Maar dat is in feite mijzelf een beetje het gras. Nou, ik wil helemaal geen grasmaaier. Ik ben met een grasmaaier getrouwd en niet met een grasmaaier. Ben ik ook weer af. U vergelijkt Salomo met het vrederijk, maar hoe verklaart u het einde van Salomo? Die vraag had ik wel verwacht en ik had gehoopt dat die niet zou komen. Daar zit ik mee. Ik kan een heel eind meegaan. Ik kan meegaan met het menselijke. Kijk, David is een man naar Gods hart. Heel nadrukkelijk. Zo wordt hij vele, vele keren genoemd. Hij is het beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus wordt niet zomaar zonen Davids genoemd. Dat is heel helder. En in zijn strijd en in zijn roeping en in zijn motivatie, prachtige illustratie van de Heer Jezus. Maar David ging de fout in met Bathsheba. En notabene, uit die relatie komt Salomo. Dat is een hele moeilijke, Uria. En David moet dan kiezen uit die plagen, weet u wel, dat is naar aanleiding van die situatie. Kies dan van laat mij niet vallen in de handen van de mensen, maar laat mij vallen in de handen van de levende God. Dat gebeurt dan ook 3 dagen, het zwaard des Heren boven Jeruzalem en dan vind je ineens weer die dorsvloer van Ornan. En ineens alsof de Heren juist daarin, in die weg van op zich foute dingen, in die weg zichzelf weer gaat openbaren. En ik denk ook dat aansluitbaar werd ik al zei, dus bij het uitvallen van je tanden dan toch een amandelboom. Weet je, dat principe, het beginsel van, er gebeurt iets mee. Maar bij Salomo is het zo dat hij uiteindelijk vele vrouwen heeft, 1000. En dat heeft mij ook wel eens de opmerking, heb ik mijn opmerking laten ontlokken. Als het boek Prediker dan zegt, je moet oppassen voor de vreemde vrouw. En Salomo zou dat zeggen tegen zijn zoon, pas op, hè, pas op, kijk uit. Dan denk ik, ja, sorry, als je de 1000 hebt, dan. Nee, dat is een hele moeilijke. Dat is helemaal niet makkelijk. Hoe moet je dit nu verklaren? Dat je dan waarschuwt voor. Dat vind ik heel moeilijk. Ik kan iets ervan begrijpen. Kijk, als Salomo een beeld is van het 1000-jarig vrederijk, en dat is hij. En als hij een beeld is van de vredekoning, dan kan ik mij een plek voorstellen van gigantische zegen. En dat die zegen niet alleen Israël treft, maar ook die 1000 volkeren treft. Dat gaat er nog in. Bij mij, ik denk dat daar de sleutel ligt. Dat daar het geheim ligt van wat daar is omschreven. Dat het ook nog mooi is eigenlijk. Maar hoe dat aan het eind dan gaat met die Salomo, dat hij zelfs verkeerde dingen denkt en dat hij, laat ik maar zeggen, afgodische tempeltjes bouwt voor vreemde goden enzovoort. Dat gebeurt aan het eind van zijn leven. Ik kan alleen iets verklaren en dat is de opstap naar de volgende keer, dat er na de 1000-jarige vrederijk toch weer, en dan kom ik weer bij het volgende onderwerp uit, dat er dan toch weer iets niet goed gaat. Zo heb ik het. En verder kom ik eigenlijk niet met Salomo. U wil een vraag over stellen? Ja. Dat is ook precies wat ik bedoelde te zeggen. Dat is dus het onderwerp van de volgende. De Satan aan het eind nog een keer wordt losgelaten uit zijn gevangenschap en dat hij weer kans ziet om te verleiden. Dus daar kwam ik ook net uit met mijn opmerking dat je die kant op kunt. Maar om dit nu allemaal hard te maken. Sommigen zeggen, ja, dan stop je zoveel lading in één zo'n figuur. Dat het bijna een soort leerstellige constructie wordt van stapeltje, stapeltje en nog meer. Weet je wel, en uiteindelijk heb je een compleet beeld. Maar u mag erover nadenken. In Jesaja lijkt de 1000-jarige periode een prachtige tijd. Schaapjes, vrede, veiligheid. Hoe is dat te rijmen met de volgens mij ongelooflijke chaos van 3,5 jaar vernietiging? Miljoenen lijken van mens en beest, verbrande aarde enzovoort enzovoort. Gods ingrijpen, Gods oordeel komt. Over wie? Over mensen die het totaal verknoeid hebben. En als er lijken zijn, is dit het resultaat van beheer, is dit het resultaat van koning zijn of van leiding geven, is dit het resultaat van de zonde die geheerst heeft. Dat is heel duidelijk. Dus die lijken in dat moeilijke, dat vreselijke, dat oordeel, grote verdrukking, dat zal daaraan vooraf gaan. En dan zullen de mensen zichzelf ombrengen. En ook de Heere God zal met zijn woord ingrijpen. De Heere bedoelt vrede te brengen. De mens heeft naar de Satan geluisterd. En die zei, vrede, vrede en geen gevaar. Maar een haastig verderf zou hen overkomen. Dat haastige verderf, door de Satan geïnitieerd, zal merkbaar zijn, zal zichtbaar zijn. En dat is de link tussen en de zegen van God en het vreselijke dat daaraan vooraf gaat. Maar de mens en zijn ongerechtigheid staan daarvoor. Voorbeeld. Als God tegen Abraham zegt in Genesis 15, ik geef je dit land. Ik heb de maten of de grenzen daarvan vanavond aangegeven. Nijl en Eufraat en Westelijke Zee. Dan zegt de Heer, maar het gaat niet direct in vervulling, Abraham. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is niet vol. Pas na het vierde geslacht, na druk, na pijn, na verdrukking, na een smeltoven in Egypte. Pas daarna gaat dit allemaal in vervulling. Het gaat me om het volgende. Die Amorieten woonden daar. En toen was Gods geduld met die Amorieten nog niet ten einde. Het ging zelfs zover dat zijn volk moest lijden in Egypte. In het diensthuis werden geplaatst. Slavendienst moesten verrichten. Omdat Gods geduld met de Amorieten nog niet op was. Er komt een moment dat Gods geduld op is. Zoals in de dagen van Noach. De Heere God zelf de deur van de ark dicht deed. Zo gaat ook in de toekomst God zelf het moment, het tijdstip bepalen waarop het oordeel komt. En dat beginsel, God straft niet zomaar. Daar is een aanleiding voor, er is een geschiedenis aan vooraf gegaan. Met waarschuwing, met appel van kom terug en bekeer. En ze hebben er niet naar geluisterd en ze hebben dus gewoon dan hun eigen vonnis geveld. In de reden over de laatste dingen, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en ze zullen u doden. Hoe legt u dat uit in verbinding met de opname voor de grote verdrukking? Omdat de Heer Jezus daar spreekt tegen het volk Israël. U leest dit in Matthäus 24. En God spreekt tegen Israël en zegt, uw stad, uw tempel, het gaat helemaal niet goed met dit volk. En dit volk zal in de toekomst ook gigantisch te maken hebben met grote nood. In die grote verdrukking. En ik heb dit ook niet, laat ik maar zeggen, aan elkaar willen breien. Ik heb alleen gezegd, de gemeente die gevormd wordt uit Joden. Paulus, Petrus, Johannes en 3000 van de eerste dag en daarna. En nog, die gemeente uit Joden en heidenen die daarbij gevoegd zijn, lees Efeze 1, 2, 3, dat prachtige plan van God, hoe die twee, die eigenlijk niet bij elkaar hoorden, toch tot één werden. Joden en heiden die geloven in de Heer Jezus, die komen niet in die grote verdrukking, maar de mensen die dat niet doen, die hebben daarmee te maken. Dus dat is best te rijmen, ik bedoel niet hetzelfde, maar het is een bijzondere openbaring van de Heer, dat jij en ik die geloven in de Heer Jezus nu deel uit mogen maken van de gemeente. Het merkteken wat vermeld wordt in Openbaring 20 vers 4. En die het merkteken niet op hun voorhoofd of op hun handen ontvangen hebben. Deze chip die nu bij beesten en zelfs al bij mensen wordt ingeplant. Zijn toch deze tekenen antwoord ja. Daar heb je gelijk aan. Dit merkteken komt natuurlijk uit Openbaring 13. Dat wordt nog een keer genoemd in Openbaring 20. Dat heb ik vanavond gelezen. Dat was een stukje tekst wat we vanavond lazen. Maar het komt uit Openbaring 13. Waar iedereen die meedoet een merkteken krijgt. En als je niet het merkteken krijgt, dan kun je niet meer meedoen. Andere woorden, je hebt geen pinpas meer. Je kunt niet meer geld halen. Je kunt niet meer betalen bij de kassa. Je staat met je mandje met boodschappen en je kunt een model terugbrengen. Want er wordt niet meer afgerekend. Dat is die tijd. Dat is inderdaad een merkteken op de hand of op het voorhoofd. Nou ja, vandaag zie je de ontwikkelingen, de oogscan, voorhoofd, en je ziet dus een huidscan, iets onderhuids, veel makkelijker kan niet gestolen worden. Even, er zijn hele plausibele redenen aangevoerd inmiddels om te zeggen dat het allemaal beter is. En nu is er een soort mogelijkheid om tussen duim en wijsvinger, of nou weer tussen twee vingers, iets in te brengen. Dat gaat wel door. Uiteindelijk komt er een hele acceptabele oplossing. En iedereen is het daarmee eens, behalve mensen die zeggen, maar ik wil helemaal geen merkteken, ik heb maar één merkteken. En dat is dit. Concurrentie voor de banken, nou nee. Maar ik bedoel niet, dat staafje is onzin, dit mag u vergeten. Maar gewoon mijn geloof in de Heer Jezus. U hebt nog 1000 vragen, denk ik. U neemt ze mee de volgende keer. Probeer het echt maar op te schrijven. We willen proberen ook een antwoord te geven, een eerlijk antwoord te geven. En mocht er een extra avond aan toegevoegd moeten worden, dan zien we het wel. Maar we gaan in elk geval hier echt mee aan de slag. Fijn dat u er bent. En ik mag met u danken. Dan gaat Bas afsluiten. Onze God, onze Vader, wij danken u dat u onze Vader bent. Dat u met ons meegaat. Dat u ons wilt begeleiden. Door uw Heilige Geest bent u in ons. En u wilt uw zegenende handen over ons uitspreiden. En u wilt ons zegenen. Zo bent u. U hebt in de Heer Jezus ons zo rijk gemaakt. En u wilt ons met hem alle dingen schenken. Dank u wel voor wie u bent. Onze Vader. Een liefhebbende Vader. Die wil dat we behouden zijn. Dat we gered worden. Die ook wil dat al die mensen om ons heen gered worden. U nodigt ze uit. En u wilt ons gebruiken om die uitnodiging over te brengen. We willen u bidden of we die uitnodiging inderdaad zullen overbrengen. En zullen zeggen dat u een liefhebbende Vader bent. Een God die Vader wil zijn. Niet een God die torent. Niet een God die oordeel wil. U wilt dat ze behouden worden. U wilt niet dat er één verloren gaat. Dank u wel, Vader, dat u zo bent. Dank u voor de Heer Jezus, uw eigen lieve Zoon, die zichzelf zo heeft opgeofferd. Om uw eer, om uw wezen te tonen, maar ook om ons te redden, om ons te verlossen. En dat heeft hij gedaan. En hij is nu in de troon en hij komt terug. Hij zal ook heersen in Jeruzalem en er zal vrede zijn. Dank u wel voor de toekomst van de Heer Jezus. Dank u wel voor elkaar. Zegen iedereen die hier was. Dank u voor mooie muziek, voor zang, voor samenzang, voor uw woord, voor uw Heilige Geest, voor alles wat u ons schonk. We prijzen uw naam en dragen ons in alles aan u op. In de naam van de Heer Jezus. Amen.